U luistert vandaag naar het programma Levensverhalen, rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. En mijn gast van vandaag is de initiatiefnemer van de Amsterdam Art Fair, die volgende week plaatsvindt. Waar waren we? U vertelde over de woonbeurs, dat het daar eigenlijk allemaal mee begonnen is. U werd ineens mede oprichter van een woonbeurs. Hoe is het toen verder gegaan?
Dat werd een bedrijf, Beurscentrum Rotterdam. En daar heb ik dus een groot aantal evenementenbeurzen opgezet. En het meest bijzondere was toch de Hippie Happy Beurs. Ik was wel toch wel een keurige student. Maar dat was een festival voor tweeners en twents, zoals dat toen heette.
Oh.
Er was een rapport uitgekomen van het reclamebureau Prat hier in Amsterdam, dat er door de jeugd tussen de 12 en 18 jaar zoveel miljard per jaar besteed werd en zo. Toen dacht ik, dat is een mooi onderwerp om daar een evenement, een beurs voor te organiseren. Dus ik had in de Ahoy een hele hal vol met alles op het gebied van jongeren, kleding, cosmetica, muziek, instrumenten, nou ja, noem maar op. En daarnaast, het waren twee hallen van Ahoy. En in die andere hal organiseerde ik dan iedere dag een topattractie op muziekgebied. Een band of een zanger die nog nooit in Nederland had opgetreden. Dat was het eerste. De openingsavond was het eerste en enige optreden van Jimi Hendrix in Nederland. De tweede avond hadden we Pink Floyd. Had ook nog nooit in Nederland opgetreden. Nou, ze hadden iedere avond een enorme attractie. Dat achteraf, hoor, dat heb ik pas me achteraf gerealiseerd, was dat toch wel een heel gedenkwaardig optreden van Jimi Hendrix.
Maar hoe kregen we dat dan voor elkaar?
Nou, dat heb ik toen hoofdzakelijk met Paula Ket uit Den Haag. Dus ik had Paula Ket, dat was de organisator van het jazzfestival in Den Haag. En die had een groot organisatiebureau. En met hem heb ik toen heel dat programma samengesteld. Dus ik zei, ik wil alleen maar mensen hebben die nog voor het eerst optreden in Nederland. Dat moeten wel opkomende sterren zijn. Nou ja, bijvoorbeeld de eerste avond zou de Bee Gees optreden. Die had ik al onder contract. Maar die beurs die was in het najaar, maar in het voorjaar hadden we die onder contract genomen. En in de zomer kwam toen de Massachusetts. En dat werd een enorme wereldhit. En toen verbraken ze gewoon het contract.
Oi.
Die muziekwereld is ook wel, daar heb ik toen ook. Oh, dat is ook wel een heel aparte wereld. Ik had ook een contract met Jimi Hendrix. Ik weet, moesten we naar Londen komen. Ik ging met Paula Ket naar Londen. En dan zaten we in een hotel te wachten tot zijn manager naar beneden kwam. En dan hadden we ons morgens om 9 uur. En die kwam dan om 12 uur naar beneden. En dan, nou, ik vond het allemaal wel een hele aparte wereld, hoor.
Ja.
En ik had een contract met Jimi Hendrix. En dat contract dat was dan geregistreerd op de Bahama's. En als hij niet kwam, dan moest ik gaan procederen op de Bahama's. Nou ja, zelfs zijn platenmaatschappij, Polydor, die belde mee op. Wie bent u, meneer Van Krippen? Wat denkt u wel dat Jimi Hendrix naar Nederland komt voor u? Of zo? Die komt voor ons nog niet. Zo. Ik zeg, ja, maar voor mij wel. Nou ja.
En dat lukt u dus
ook? Ja, natuurlijk. Ja. Nee, zeker, hij kwam. Er is later nog een film over gemaakt met Jules Dailer. Die was ook nog wel een beetje boos op me, want die Na het concert in de Aurora gingen we naar Hotel Atlanta. Daar heb ik hem naartoe gebracht. En daar hebben we toen nog s'avonds een biertje gedronken. En toen is hij om 11 uur naar boven gegaan.
U zegt het zonder een spier te vertrekken.
Ja, en toen is een boekje verschenen van Jules Dailer dat hij de nacht bij hem heeft doorgebracht.
Oh.
Dat hij dus om 12 uur gewoon weer het hotel verlaten heeft met een of ander Haags meisje. Een heel, heel spannend verhaal. En daar is later ook een film over gemaakt. Toen hebben ze mij er ook voor geïnterviewd. En toen zei ik, ja, het is wel een heel onwaarschijnlijk verhaal. Maar ja, ik vind het eigenlijk nog mooier als het niet gebeurd is. En hij heeft het verzonnen. Maar ja, toen was hij een poosje heel boos op me. Want ja, hij kan ook niet bewijzen dat hij daar geweest is. Want ze zijn dus in een taxi gestapt dan. Hè? Dat is het verhaal. Ze zijn dus Jules Dailer gegaan. En daar hebben ze een beetje feestend de nacht doorgebracht. En dan heeft hij zich kennelijk dan 's morgens om 8 uur weer in het hotel gemeld. Want om 8:30 werd hij opgehaald. Want dan moest hij hier naar Amsterdam naar optreden in zo'n beroemd programma met Het was zo'n heel beroemd muziekprogramma uit die tijd. Ja.
Ik zit daar niet heel goed in.
Nee, nou. Dus hij is toen twee dagen eigenlijk. Ik zeg wel eens min of meer van mijn kosten door heel Nederland gesleept. Naar allerlei uitzendingen en optredens en zo. Maar het was heel leuk hoor. Het was een fantastisch concert. En een ontzettend aardige, aimabele jongen. Maar ja, een jaar later toen. 27-jarige leeftijd is die vertrokken, ja.
Ja.
Definitief.
Ja. Zullen we, u heeft muziek ook van hem uitgezocht en meegenomen. Zullen we daar naar luisteren?
Ja.
Hey Joe, where you going with that gun of yours?
Hey Joan, Jimi Hendrix. We hadden het net al over de beurs waar het allemaal mee begonnen is en hoe het verder ging. Maar aan het begin van het uur noemde ik al een heel rijtje musea op waar u directeur van bent geweest. En u bent oprichter geweest van de Kunsthal in Rotterdam.
Ja.
Hoe dat zo?
Nou, dat heeft zelfs wel een beetje met de kunstrijd te maken, denk ik. Ik ben een verzamelaar. Dus ooit van mijn eerste toen met die beurs Binnenhuis, had ik trouwens ook een grote stand met kunst. Galerie Design uit Rotterdam, die had ik uitgenodigd. Die gaf ik gewoon gratis een stand. Ik wou graag altijd kunst erbij. En ik verzamel ook al heel vroeg, heb ik van mijn eerst verdiende geld, kocht ik al kunst. Dus ik ben een beetje in de kunst gekomen doordat ik veel vrienden van me waren kunstenaar. Dus ik zat in de tentoonstellingsorganisatie. Toen ben ik naar Amsterdam gekomen. En toen heb ik hier een galerie opgezet. Ja, ik had inmiddels ook nog een paar jaar in Antwerpen heb ik een groot tentoonstellingsgebouw organisatie opgezet. En ik heb toen ook nog... Toen kwam ik terug, ik wou toch weer terug naar Nederland. Maar toen vanuit Nederland, ik wou weer gewoon weer naar Amsterdam. Toen heb ik vanuit Amsterdam nog een grote winkelketen in Duitsland opgezet.
Oh.
Ja, spannend allemaal. Dat heb ik ook nog een paar jaar gedaan. En ondertussen had ik de galerie in Amsterdam opgezet. En toen hebben we op een gegeven moment Martijn Sanders. Ik was toen ook nog organisator van kunstbeurzen. En ook andere beurzen in de Prins Bernhardhoef in Zuid-Laren. Die had ik opgezet toen ik in Rotterdam... beurzen organiseren, maakte ik eigenlijk duplicaten daarvan in de Prins Bernhardhoef in Zuid-Laren. Dat is ook de grote woonbeurs en ook een kunstbeurs. Nou ja, in ieder geval, toen vroeg op een gegeven moment Martijn Sanders, de directeur van Concertgebouw en een verzamelaar, en Adriaan van Ravenstein van Galerie Art & Project, of ik niet, was al jaren in Amsterdam een soort halfwas kunstbeurzen in kerken en zo, of ik niet een kunstbeurs wilde maken, want ik had toen ook een galerie in Amsterdam. En zij wisten wel van mijn achtergrond. Nou ja, toen ben ik naar de RAI gegaan. Toen heb ik tegen de directeur van de RAI gezegd, een hele leuke man was dat. Ik zei, ik ga hier gewoon echt de grote kunstbeurs maken van Nederland. En dat was in de tijd dat er nog niet veel kunstbeurzen waren in de wereld. En ik zei, ja, hij zei, hoe gaat u dat dan doen? Want ik heb hier ordners vol met plannen en er komt nooit wat van terecht. Ja. Nou ja, ik zei, meneer, ik heb ook nog enige achtergrond in de organisatiewereld. Ik heb al grote beurzen georganiseerd. Ik maak hier gewoon een perfecte kunstbeurs. En ik ga u geen huur betalen. Nou, hij zei, hoe bedoelt u dat? Ik zei, nou, ik maak gewoon die beurs. En als het loopt, dan draag ik het aan u over. En nou, hij zei, dat is het meest onbeschaamde voorstel wat ik ooit gehad heb. Dat moeten we maar doen, zei hij. Dus hij gaf me eigenlijk toen de RAI voor niks.
Ongelooflijk.
En toen heb ik dus, toen heb ik de kunstraai, en dat waren toch wel hele grote tentoonstellingen. Toen heb ik de kunstraai opgezet. Ik kreeg ook toen van Brinkman, minister Brinkman van Cultuur, Elko Brinkman, waar ik nog steeds een grote fan van ben. Die gaf ons zo'n 100.000 gulden subsidie om die beurs op te zetten. Geheel tegen de wens van de Raad van Cultuur. Die adviseerde negatief. Maar Elke Brinkman die zei, die vond een goed initiatief. Ik heb dan toen 6 jaar de kunstraai georganiseerd. En ieder jaar kwam Elke Brinkman kwam hem openen. Die vond het echt fantastisch. Zo. En bij zijn laatste optreden als minister heb ik hem toen een grote tekening van Armando cadeau gegeven. Maar dat heb ik hem gegeven een dag nadat hij geen minister meer was. Want je weet, als je cadeautjes krijgt in functie, hè, dat is ook als museumdirecteur, dan zijn ze van het museum.
Ja.
Dus ik heb hem speciaal dat gegeven een dag nadat hij geen minister was. Ik zeg, want wij zijn zo enthousiast over uw houding ten opzichte van dat evenement en ook in het algemeen van de cultuur. Dat ik dat graag wilde geven. Ja.
Wauw, ja. U bent daarna nog directeur geworden van...
Ik werd in Rotterdam uitgenodigd. Ik was Rotterdammer en daar wilden ze een kunsthal gaan maken. En ze zochten dus iemand die... Koolhaas ging dat, die was al aangewezen. En ze zochten iemand die dat ook wel... die ook Koolhaas al aankon. Het was ook een heel heftig proces, maar wel een ongelooflijk spannend en fantastisch proces hoor. Dus ik heb toen, er was al een heel ontwerp voor de kunsthal, dat heb ik toen bekeken op verzoek van de wethouder in Rotterdam. En ik zei, nou ja, dat kan meteen de prullenmand in, dat wordt niks. Dat was een soort vloer aan kettingen en water eronder en zo. Kijk, dat was niet een echt goede opdrachtgever. En ja, dat, zo is het nou eenmaal. Een goed gebouw heeft een goede opdrachtgever nodig. Zo simpel is het. Hè, dat is een bekend gezegde in de architectuurwereld. En ik heb toen gewoon toen ik dat bekeken had, zei ik, nou, dan zal er toch iets anders moeten gebeuren. Dus toen ben ik naar Koolhaas gegaan. En toen heb ik in een nacht heb ik een nieuw programma van eisen gemaakt. Op 2 A4'tjes.
Zo.
En toen heb ik hem... daar kreeg hij wel even een rode kleur van. Toen ik tegen hem zei dat absoluut niet geschikt was. Maar toen heeft hij, ik geloof in 1 maand, heeft hij een volledig nieuw ontwerp gemaakt. Ik weet nog dat hij binnen kwam lopen met die maquette in zijn hand. In mijn galerie in Amsterdam, aan de Prinsengracht. Nou, dat is precies het gebouw wat er nu staat. Geweldig, ja.
Ja.
Nou ja, ja. Toen ben ik natuurlijk... toen heb ik die kunstel opgebouwd. Dat was nog wel een heftige onderneming, hoor. Ik zat er wel een beetje in mijn eentje daar tegen iedereen op te vechten. Ze hadden me dan wel uitgenodigd. Maar ja, dan moet je natuurlijk ook nog wel de medewerking hebben. En ik had ook wel zo mijn ideeën. Maar ja, het was wel een heel spannend proces. En er is natuurlijk een geweldige hal uit voortgekomen. Ja, er was ook geen programma. Er was ook geen geld voor programma en zo. Nou ja, dan ben ik toen allemaal maar... heb ik allemaal maar dingen geïmproviseerd. Het was bedoeld om de grote evenementen van de Boijmans en zo op te vangen. Het goud der Thraciërs en de schatten uit China en zo. Maar ja, toen de kunst er klaar was, die kwamen helemaal niet. Want toen was een beetje toch de vercommercialisering van de musea in gang gekomen. De mensen moesten steeds meer hun eigen geld gaan verdienen. Ja, en dat konden ze dan eventueel met die blockbusters. Dus er kwam helemaal niks. Ja, toen was ik eigenlijk... door omstandigheden gedwongen om zelf maar een programma op te zetten. Nou ja, dat vond ik natuurlijk, dat deed ik met liefde. Alleen ik had geen cent. Dus ja, ik improviseerde maar allerlei tentoonstellingen bij elkaar. BMW Art Cars en zo. Want ja, dat betaalde BMW. Hè. Ja. Ik heb ook nog een prachtige tentoonstelling met Lancia gemaakt. Die wilde dat wel versieren. Ik moest op alle manieren moest ik proberen. En met verzamelaars. Nou, toen hebben we een programma opgezet. En ja, dat is toch... We zijn toen een beetje in de niche-markt gegaan. Eigenlijk die allerlei dingen die de musea lieten liggen en zo, die hebben we daar opgepakt. En een heel, ja, men vindt het erg populair. Ja, nou kijk maar wat de kunst dan doet. Dat is precies mijn idee. Heel publieksgericht. Ja. Zo zit ik ook in elkaar, hoor. Ik vind de musea, die zijn er voor de mensen. Voor het publiek. Dat is altijd mijn opzet geweest. Ik wil ook altijd veel bezoekers. Ik zeg, mijn vader wilde de kerk vol en ik wil de musea vol. Dat is je opdracht.
Ja.
Dat vind ik je opdracht. Nou ja, daardoor sta ik wel bekend als een populist. Ja, ik begrijp. Ik denk, ja, waarom dan? Omdat ik graag bezoekers wil hebben of zo.
Ja, ja. Maar dat uitte zich dan in dus toegankelijkheid? In
absoluut, ja. En in je programmering. Ja. Het draait uiteindelijk allemaal om de programmering.
Ja.
Wat bied je aan? Nou ja, je moet zodanig programma maken dat de mensen komen.
Ja. We maken even een sprong in de tijd, want het gaat hartstikke snel, dat uur. Zometeen, dan is de Amsterdam Art Fair in de kunsthal Citroën. Sorry.
Citroën, ja. Citroën. Ja, we hebben natuurlijk wel de citroen geadopteerd als logo.
Ja.
Want ik heb toen gezegd, als Citroën het er niet mee eens is, dan halen we gewoon de puntjes ervan af. Maar ze vinden het heel leuk.
Oh, mooi. Maar die kunsthal, dat is niet... Het wordt meer erin gedaan dan alleen de Amsterdam Art Fair. Vertel nog eens in het kort.
Nou ja, ik zit er net een paar maanden natuurlijk. Dus het is wel een hele korte termijn onderneming. Hè. Maar goed, die kunstbeurs die hadden natuurlijk al in mijn hoofd. Dus die hebben we gelukkig heel snel van de grond kunnen trekken. Maar van de zomer komt er een grote zomertentoonstelling. De eindexamens van de Rietveld, de mode eindexamens, die komen erin. Nou ja, er komen allerlei dingen op me af van mensen die dolgraag iets willen doen in de kunsthal. En ik heb zelf nog allerlei ideeën. Dus we gaan nog even door. En daarna... Ik ben ook benaderd door verschillende grote instanties. Want er zijn natuurlijk altijd al gedachten om ook een kunsthal in Amsterdam te maken. Kijk, je komt zomaar niet in het Stedelijk Museum. Er zijn zoveel dingen gebeurende in het culturele veld. Ja, die komen niet allemaal meteen in het Rijksmuseum of het Stedelijk Museum. Er is echt behoefte aan een plek waar al die dingen kunnen gebeuren. En nou ja, ik heb binnenkort weer gesprekken met twee verschillende... beleggers is misschien een groot woord, maar mensen die met dingen bezig zijn, zal ik maar zeggen, met ontwikkelingen. Dus ik sluit niet uit dat uit dit initiatief toch ook een echte kunsthal tevoorschijn komt uiteindelijk. Ik ben al 30 jaar geleden, toen ik in Rotterdam begon, door D66 benaderd hier in Amsterdam. Ik ben een overtuigd D66er, dat zou ik wel stiekem even zeggen. Maar ja, toen zei ik, ja, in Amsterdam, daar moet alles van tevoren, mijn rapport, en ik zeg, dat wordt niks. Kijk, in Rotterdam, die wethouder in Rotterdam, zei Wim, ik zei tegen de wethouder, nou, we gaan hem gewoon neerzetten. En dan zien we wel waar het schip strandt. Dat is toch een andere manier van werken.
Ja.
Ze hadden een beetje geld, dat hebben ze apart gezet, hebben ze mij uitgenodigd, kom op, we maken dat ding. Nou, in Amsterdam gaat dat allemaal wat moeilijker. Hè? Maar goed, de tijden zijn toch wel veranderd. In Amsterdam zijn er natuurlijk toch allerlei fantastische initiatieven. De hele ontwikkeling van Amsterdam Noord. Hè? Er zijn allerlei mogelijkheden. Dus ik sluit niet uit dat er een... Dat er hier toch uiteindelijk een echte kunstzaal in Amsterdam uit voortkomt. Ja. En kijk, de kunstbeurs, voor de plek van de kunstbeurs voor volgend jaar, ben ik al in gesprek over een prachtige plek in Amsterdam. Dus ach.
Leuk, we houden het in de gaten. We sluiten af met de muziek van Amy Winehouse. Wilt u daar nog iets over kwijt?
Ja, nou, ik ben een... ik heb natuurlijk veel in de auto gezeten. En... op een gegeven moment ontdekte ik in de auto Amy Winehouse. En daar ben ik nog steeds... dat vond ik een van de grootste ontdekkingen van de laatste tijd. Ik heb nog overwogen om een concert van haar te organiseren. In herinnering aan Jimi Hendrix. Toen ik in het gemeentemuseum zat. Daarachter is ook een grote concerthal. Ik dacht, ga ik dat nog een keer doen. Maar ja. Ook Amy Winehouse is op 27-jarige leeftijd vertrokken. Ja. Helaas.
Winehouse, muziek meegenomen door Wim van Krimpen, mijn gast van vandaag in het programma Levensverhalen. Hartelijk dank voor uw komst en uw mooie verhalen. En ontzettend veel succes met de Amsterdam Art Fair. Dus van 27 mei tot en met 31 mei. En alle informatie vindt u op www.amsterdamartfair.nl. Ik wil ook mijn technicus van vandaag bedanken, Vladimir Gojkovic. Er is zometeen geen Goede Kleedjes Radio, wel nieuws om 3 uur.
Dit is Amsterdam.